90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Gakpo valt internationaal op. Argentinië verslikt zich in Saoedi-Arabië. Aanvoerdersbandgate gaat nog even door in Duitsland. En Ronaldo zoekt een nieuwe baan. Dit is de AD Voetbal Podcast van 23 november met Maarten Wijfels. Maarten, hoe was het bij Oranje de day after eigenlijk? Dat vroeg me gelijk even af.
Het was familiedag.
Oh, dat hoorde ik bij Louis ook, ja. Die dacht gelijk kans te maken bij Truus, hè?
Dat haal jij er meteen weer uit, hè?
Nou, dat iedereen.
Dat was maar nou weer niks.
Iedereen had. Ik heb alleen besloten het fragment niet te laten horen. Dat zou ik je besparen.
Nee, want wij, ik bedoel, jij vertelde net dat wij zo onwaarschijnlijk veel luisteraars trekken. En daar komen natuurlijk ook steeds jongeren bij. Dus
ja.
wij houden ons fatsoen.
Dat wou ik zeggen. Maar het was familiedag, dus de internationals hadden de vrouwen over de vloer.
Ja, en ook kinderen. Want er liepen daar ook Virgil van Dijk. Die liep in het strafschopgebied wat met zijn kinderen te voetballen. Dus ik zag ook hele kleintjes. Xavi Simon zat er eentje op de arm.
En, heeft hij al kind? Nee toch?
Ja, het is, ja, ik heb het niet gevraagd. Maar hij had een kleintje op de arm. Maar dat zal misschien, kan ook van familie zijn. Ik weet het niet.
Ja.
Maar goed, maar dat is de laatste toernooien. Is dat wel gebruikelijk dat er of in de aanloop of wel tijdens het toernooi zelf dat families overkomen. En Brazilië 8 jaar geleden dan. Ja, dat verhaal is inderdaad inmiddels wel bekend. Hè? Dat voor de eerste wedstrijd Van Gaal die proefde spanning bij zijn jonge spelers. Hè? Toch tegen Spanje spelen. En Robin van Persie die proefde het op zijn manier ook. En ja, toen kwamen ze toch bij elkaar om dat even te uiten. Hè? Dus Van Persie zei trainer, ja, ik zie dat er heel veel spanning op de groep zit. Zei Van Gaal, ja, ik zie dat ook, weet je wat. Zal ik eens voorstellen. Of zal ik beslissen eigenlijk dat we gewoon de families over laten komen. En dat we ze op de wedstrijddag ook nog in ons hotel laten. Dus ja, nou, Van Persie zei, ja goed, nou trainer, laten we, als jij dat, probeer maar. En ze deden het. En Van Persie zei, ja, het was ongelooflijk. Ik stond tot een paar uur voor de aftrap van die legendarische wedstrijd tegen Spanje. Stond ik met mijn zoon te poolbiljarten in het hotel. En die zeiden, de anderen, die waren wat spelletjes aan het spelen. Wat lekker wat te drinken. En met de familie erbij. En hij zegt, je zag gewoon die spanning, die ebde weg. En ja, hij zegt, ik vond het echt geniaal dat zo kon. En de wedstrijd is natuurlijk geschiedenis. Het zal toch ook wel een klein beetje hebben bijgedragen. En het liefst had Van Gaal het nu weer zo gedaan. Maar ja, we zitten toch nog natuurlijk een beetje in corona. Nederland zit nog in een soort semi-bubbel. En dan kan er, buiten op het veld, dan kan er wel wat. Dat hebben we ook met die arbeidsimmigranten gezien.
Ja.
Maar in het hotel, dat zit er dit keer toch niet zo in. Dus
behalve
moet
Truus.
Buiten gebeuren.
Behalve Truus.
Ja, er is een kleine uitzondering inderdaad. Ik geloof dat de partner, die mocht dan op de kamer. En ja, Van Gaal is dan zo dat hij daar openlijk dan zegt dat er een potje ganzenbord wordt gespeeld daar.
Oh, die vind ik mooi, ja. Openlijk een potje ganzenbord, ja. Ja. Strip ganzenbord dan. Nou goed, dat was in ieder geval de familiedag. Voordat we zo meteen praten over de wedstrijd nog, de naweeën, want we hebben natuurlijk gisteren na die wedstrijd gelijk de podcast opgenomen. Eerst nog even naar de vraag van gisteren van
het historisch feitje.
Sjoerd had gisteren een mooie vraag. En die was als volgt.
Ja, jongens en dames en heren. Ik neem jullie even mee naar het jaar 1990. Naar Sardinië, de stad Cagliari. Nederland zelf al begon op dat WK dramatisch natuurlijk. Die speelde de tweede wedstrijd, speelden ze tegen Engeland. En die wedstrijd dat was de draak van de wedstrijd. Maar die werd memorabel dankzij een geweldig moment in de eigenlijk blessuretijd. Waarvan Hans van Breukelen na afloop zei dat hij de bal expres had laten doorgaan. Omdat er sprake was van een indirecte vrije trap. Dat was hilarisch, toen had je nog geen internet en zo. Dus had je gewoon alleen maar lineaire televisie natuurlijk. En Hans was overtuigd dat hij die bal expres had door laten gaan. Dat hij zijn hand had teruggetrokken. Toen zagen we als kijkers toen de herhaling. Nou, hij ging gewoon gestrekt naar de hoek hoor, op zijn Andries Noppers. En die bal was er gewoon ingegaan. Maar de vraag is natuurlijk, wie trapte die vrije trap?
En dan is de vraag, Maarten Wijfels, weet jij het antwoord? Wie schoot die bal?
Ja, Stuart Pearce schoot hem toch?
Ja, dat klopt.
Ja. Psycho.
Ja, dat is waar. Nou, dat is het fragmentje van de dag. Morgen aan het einde van de podcast weer een nieuwe vraag. Ik heb er eentje. Dus dan die had ik voor gisteren al bewaard.
Het is aan jou vandaag.
Ja, nee, is goed. Ja. Ik ga straks een vraag en dan aan het einde van de podcast komt hij terug. Ik begon deze podcast met Gakpo valt internationaal op. Als je de internationale media ziet, dan is, ik denk dat de penningmeester van PSV handenwrijvend zo die artikelen allemaal leest. Die denkt, nou, hè? Die zilvervloot komt binnen.
Ja, want het was toch een beetje, na afgelopen zomer was de onderhandelingspositie van PSV, die zag er nou niet zo florisant uit met een ruzie in de Raad van Commissarissen met John de Jong, de technisch directeur. Hè, dat de een zei, we moeten verkopen en de ander zei, we doen het niet. Ja, dan weet je dat er niet veel onderhandelingspositie is, maar dat is inmiddels wel anders. En Gakpo, ja, ik volg hem al, ik weet echt nog wel, een beetje trots mag hier best op zijn soms, maar hij was net bij PSV, ik denk 2 wedstrijden in het eerste. En toen kwam er een PSV Feyenoord aan. En toen was op de redactie, hadden we een vergadering, een discussie van, ja, welke speler gaan we nou interviewen? En ik zei, weet je, laten we eens, misschien een beetje out of the box, maar PSV heeft er nou een, Cody Gakpo. Dat gaat echt een goede speler worden. Dat zag je meteen, voetbalde met zijn hoofd omhoog. Intelligente jongen. Toon Gerbrands vertelde al meteen bij het eerste trainingskamp dat hij mee mocht. Toen had hij gezegd, meneer Gerbrands, wat doet u eigenlijk? Dus ik weet wel wat u doet, maar vertel eens wat uw vak nou precies inhoudt. Want ik zie dat wel gebeuren dat ik na mijn carrière ook iets van directeur zou willen doen. Dus nou ja, dus, Gerbrands een beetje vertellen en ja, daar kreeg hij een leuk gesprek mee. Maar dat gold ook voor ons en ik zei toen op de krant van, nou weet je, laten we die jongen voorstellen aan het publiek. Dan hebben we dat als eerste gedaan. En dan over een paar jaar, dan zullen we zeggen van, dit is een speler geworden die voor ons land ook iets doet. In Oranje. Ja, nee, maar dat was natuurlijk kritiek. Nou, dat gaan we niet doen. Onzin. Er zijn zoveel talenten. Onzin. Daar kregen we echt nog wel een beetje woordenwisseling over. En uiteindelijk hebben we het wel doorgezet. Ik heb hem geïnterviewd. Hij vertelde dat de wedstrijd uit zijn jeugd was ook PSV Feyenoord, die 10-0. We hebben hem op de foto gezet bij het stadion, want hij was fan van Farfan. Dat is al beeldenis van Farfan. Leuk gesprek. Hij liet in zijn portemonnee zien dat hij een foto van Pelé, moet je nagaan, Gakpo, mm-hmm. Jongen van, wat was hij toen, net 18. En die had een foto van Pelé en vroeg van, ja, waarom is dat? Zei hij, ik ben een beetje een oude ziel als het om voetbal gaat. Ik vind het mooi dat ook de historie van de sport, dat ik daar iets van weet. En nou ja, goed, dan kreeg je een hartstikke leuk gesprek. En ja, nu zijn we een paar jaar verder en ja, je ziet hem groeien. Het was niet zijn beste wedstrijd, hij was weinig aan de bal, maar dat lag ook niet eens zozeer alleen aan hem. Dat lag er toch aan dat Senegal dat goed neerzette. Maar ja, hij is dit seizoen echt wel beslissend in ook in grotere wedstrijden en Van Gaal liet hem staan. Hè? Want dat was ook interessant, hè? Ik dacht van met de wissels, wat gaat hij nou doen? Gakpo eraf en dan misschien langer in of iets in die geest. Maar hij liet Gakpo staan. Nou, balletje komt van Frenkie de Jong. Hij kopt hem in. En hij is dit WK waarschijnlijk vertrokken om een mooi toernooi te spelen.
Ja, maar even, eigenlijk is nu de vraag, heeft hij die foto van Pelé nog steeds in zijn portemonnee zitten?
Ik ga het hem vragen hier.
Ja, want dit is eigenlijk zeg maar, je moet ergens de komende week het antwoord hierop krijgen. Je hebt nog tijd zat.
Ja.
Maar ik ben heel benieuwd of die foto van Pelé er nog in zit. Of dat hij plaats heeft gemaakt voor, weet ik veel, voor wie? Voor Cruijff of iets anders. Het kan ook natuurlijk dat verandert.
Ja, nou ja, dat kan.
Maar toch heb ik, als ik naar hem kijk, en ik snap zeg maar in de wedstrijden in de Eredivisie zijn uitzonderlijke talent. En je zegt ook in de grotere wedstrijden is hij wat bepalender geworden. Maar waar je bij Memphis of bij Frenkie de Jong echt de invloed ziet van hen in een wedstrijd, of van een Van Dijk, heb ik daar bij Gakpo nog niet altijd in de grote wedstrijden. Snap je wat ik bedoel?
Ja, maar dat ligt ook een beetje, dat ligt ook aan het teamspel soms. Wat ik zeg, hij werd nu weinig bereikt. Ik weet niet of dat altijd zijn schuld is. Maar ja, kijk, wat hij wel heeft, het is een bescheiden jongen.
En zo voetbalt hij ook. Hij voetbalt als een bescheiden jongen. En hij is niet de grote ster, zeg maar. Wat hij wel is bij van PSV.
Maar Van Gaal heeft ook gezegd, hè, dat het de eerste periode dat het oranje shirt echt weegt voor spelers. En dat Gakpo daar een voorbeeld van was. En ik zal ook niet vergeten, volgens mij de aanloop naar het EK vorig jaar, waren in Portugal op trainingskamp. En dat was een van de eerste trainingen. Gingen ze een rondootje doen. En dan kwamen de Ajaxiden binnen. Gravenberg, Timber. Gravenberg die kwam binnen. Dat is toch een beetje... Nou, we gaan dat hier eens even doen. En dat rondootje. En die, ja, die was meteen los. En die bravoure. En een beetje met die jongens dollen. En Gakpo was hartstikke stil. Die hoorde je niet. Had niet het hoogste woord. En toen zei een van de stafleden van Oranje wel mooi van wat ik zei toen. Van ja, je kunt wel zien het verschil. Hè? Toch een jongen uit Brabant en dan die jongens uit de Randstad. En toen zei hij dat is zo. Maar die zegt, ik zie hem in stilte genieten. En hij zegt, dit is zo'n jongen die slaat alles op. En dat gaat ietsje meer tijd kosten om meteen zijn plek in dat elftal of in die selectie te vinden. Maar hij geniet in stilte. Hij slaat dat op. En hij gaat dat omzetten in goede dingen in de komende tijd. En ja, dat is ook gebleken. Ja. Dus mooi talent.
Gaat Louis van Gaal de komende dagen zich storten op Frenkie de Jong? Hij zei in de afloop van die wedstrijd van het Nederlands elftal, hij moet niet te veel gaan lopen met de bal. Dat heeft hij toch gedaan. Ik heb nog gezegd tegen hem, doe dat niet. Maar gaat hij met hem zitten erover, denk je?
Dat is ook een leuke dat je dat aansnijdt. Want Van Gaal zegt altijd... Ik heb spelers te leen van die clubs. En hij heeft letterlijk wel eens gezegd. Ik zou, als ik clubtrainer was, zou ik met Frenkie aan de slag gaan. Maar ik ben zijn clubtrainer niet. Dus dat heeft niet zoveel zin. Want ja, de paar dagen dat ik hem heb, dan kan ik wel zeggen wat ik graag wil. Maar ik ben hem zometeen weer kwijt. En dan doet hij weer wat hij bij zijn club doet. Maar nu heeft hij natuurlijk wel wat langer bij zich. Dus dat zou kunnen dat ze daar wel iets meer mee aan de slag gaan.
Nou, ook omdat hij iets van tevoren had aangegeven. Hij zei letterlijk bij de NOS na afloop van die wedstrijd, ik heb hem zo gezegd, niet te veel gaan lopen met die bal, maar gewoon ook blijven voetballen.
Ja. Nou ja, daar zullen ze het zeker over hebben dan. Ja. Want Van Gaal laat niks onbesproken. Als hij iets uitspreekt, dan weet de speler meestal zelf, of dan weet de speler altijd zelf al wat er speelt en hoe hij denkt. Dus, ja. Dus dat is ik vind het een mooi tipje van je. Want kijk, ik kan niet altijd hier alles volgen wat er in Nederland gezegd of geschreven wordt. Dus dit sla ik op en komen we op terug.
Ja, want wat Frenkie de Jong, iedereen riep, ja, die was niet zichzelf. Is dat dan toch dat hij het gevoel heeft, ik moet dat hele elftal op sleeptouw nemen op dat middenveld en gelijk dat toernooi goed beginnen?
Ja, maar hij was niet zichzelf. Hij was misschien wel zichzelf. In die zin, die kans die hij kreeg, Frenkie de Jong is toch geen goal-getter.
Nee, maar het ging meer om de passing. Weet je, die passing die geeft op Van Dijk vanaf de achterlijn. Dat ja, Van Dijk er,
nou
dat
ja,
soort...
dat, maar... Ja, maar ik weet niet of dat zit. Ik kan ook zeggen dat wel in hem zit. Dat hij dan de voetballend uit wil komen. En dan was Van Dijk in ieder geval niet de beste om af te spelen. Maar bijvoorbeeld Daley Blind en Frenkie de Jong... Die raken nooit nerveus in situaties waarin ze opgejaagd worden door spelers of waarin ze in een kleine ruimte eruit moeten komen. Want Blind, ja, ik vond ook weer, hij speelde niet spectaculair hoor, maar gewoon aan de bal, ja, hij heeft altijd rust en overzicht. En hij was in de eerste helft ook een paar keer toch betrokken bij een gevaarlijk moment. Dus die speelt, wat we al voor het toernooi zeiden, die speelde een heel andere rol dan bij Ajax. En in Nederland zelf al ziet hij er toch anders uit dan in Amsterdam.
Ja, helder. Dan even naar de wedstrijden die gisteren gespeeld werden. Waarbij iedereen natuurlijk uitkijkt naar Argentinië. Argentinië dat tegen Saoedi-Arabië zou gaan. Nou, Messi zou natuurlijk wel even regelen in de zijne. En die verslikken zich pardoes in Saoedi-Arabië. Die verliezen met 2-1. Ja. Is dat de uitgeleider die je in het begin van het toernooi nodig hebt om op scherp te staan? Of is dit echt gewoon een wat is dit? Hoe duiden we dit?
Ja, hoe duiden we dit? Dat moet even blijken, want ze hadden een enorme reeks van niet verloren wedstrijden. Dus het kan dan een keer zijn dat je verliest. Alleen, ja, ik heb de tweede helft zitten kijken. Ik vond het een beetje voorspelbaar en... Ja, er liepen daar een paar spelers in. Die lopen daar dan als, volgens mij als slippendragers van Messi in. Maar dat schoot nou niet zo op. En ze hebben nog geluk, hè. Want die andere wedstrijd in die pool. Ja, Polen had dat natuurlijk moeten winnen met de penalty van Lewandowski. Maar dat gebeurt niet. Dus dan heeft Argentinië echt alle geluk dat daar geen winnaar uit is gekomen. Waardoor die groep eigenlijk nog open ligt.
Ja.
Maar ja, wat het dan is. Ja, kijk, het was ook wel zo natuurlijk. Die afgekeurde goals. Ja, er zal er eentje net wel, het zal net wel 2-0 worden, is het ook klaar. Dus Saoedi-Arabië, dat geluk moet je dan hebben. Maar ik moet wel zeggen, die trainer daar, die Hervé Renard, ik ga niet zeggen van, oh, geweldige trainer, want dit of dat. Want ik ken hem niet persoonlijk, dus ga ik niet wijsneuzerig doen. Maar het is wel een man, als je hem ziet, het straalt wel wat uit. En zijn elftallen die in Afrika ook gecoacht heeft, ja, maakt het toch altijd wel een succesvolle indruk. En als je zag hoe hun laatste lijn nu speelde van Saudi-Arabië, dat was echt heel gedisciplineerd.
Ja, heel,
met
ja.
Zes man zo op, en echt kaas echt op één lijn. Dus ja, prachtig. En dan die keeper, het is wel een kamikaze, want hij was natuurlijk schuldig aan volgens mij echt een hele gevaarlijke blessure van die ene speler die torpedeerde.
Vond je dat hij daar schuldig? Vond je dat hij daar schuldig aan was?
Ik kwam er daaruit.
Ja.
Ja, dat was echt alles vrouw en kinderen eerst.
Maar hij was zelf ook heel erg, die keeper was ook heel verslag door wat hij had gedaan, hè, volgens mij. Want die ging op een helemaal op een afstand zitten van, oh, wat is er gebeurd allemaal?
Ja. Ja, precies. Maar ja, dit zijn, ik moet wel zeggen, dan zit je te kijken en dan, ja, ik vond het al toch wel aardig of leuk gewoon om bij dit WK te zijn. Maar dan zit je er ook echt middenin. En dan weet je, kijk, dit is het WK. En dit is, het WK is ook zoveel meer dan een EK, waar je altijd dezelfde Europese landen, altijd datzelfde soort voetbal. En dit is anders. En ja, het is toch een verrijking dat je dan ook, want Saudi-Arabië, een paar goede spelers. Hè? Bert van Marwijk zei dat toen hij bondscoach was daar. Ze kunnen echt veel voetballen daar. En dat zag je wel terug. Dus, en ik vond Polen-Mexico ook wel een intensiteit in die wedstrijd. Ja, dat, nou ja, ik vind het echt genieten momenteel. En wat dat betreft is het goed dat het begonnen is. En dat het meteen volle bak erop gaat in die pools.
Maar zou je denken dat de emir van Qatar naar die wedstrijd van Saudi-Arabië zit te kijken en denkt, wat hebben wij nou voor spelers geselecteerd? Waarom hebben we die niet gekocht? Hè?
Ja, nou ja, dat is wel, dat is wel een groot verschil.
Nou, dat absoluut. Vond ik dus ook voor, zeg maar, voor twee landen die zo dicht bij elkaar liggen, dat het zo'n groot verschil is in kwaliteit.
Ja, zeker. Ja. Feit.
Denemarken vond ik wel een beetje tegenvallen. Iedereen had van tevoren, maar Tunesië was ook niet gek.
Die heb ik dan niet gezien, want er moet ook nog gewerkt worden hier. Dus,
gewerkt
in die zin gewoon stukken tikken, dus die heb ik niet gezien.
Nee, ik vroeg me wel af namelijk, want ik zag die wedstrijd van Denemarken te kijken tegen Tunesië. En elke keer als een Deen de bal had, gingen die Tunesiërs fluiten, want die waren met veel meer supporters daar natuurlijk. Mm-hmm. Dus wat jij had met Nederland zelf al eergisteren met die trommelaars, dat hadden die Denen met dat fluiten. Ja, ja. En toen bedacht ik mij, ik heb het helemaal niet gevraagd aan jullie, maar hoe is het met jullie oren? Zijn jullie al een beetje bekomen van dat getrommel?
Nou ja. Eigenlijk niet. Ik moet zeggen, nee, want het was zo indringend. Het enige wat er nog aan ontbrak was de vuvuzela.
Nou, dat had ik dus ook, ja.
Bij dat WK. Nee, maar dat ik denk dat ze die bij de stadionpoort hadden afgepakt. Van jongens, het trommel is wel genoeg. Want anders gaat er hier een heel orkest naar binnen. Laat maar zitten. Maar het was echt oorverdovend. En het bleef maar doorgaan.
Ja.
Maar je zag ook een keer in de wedstrijd dat Van Dijk, er kwam zo'n bal en die bleef een beetje hangen tussen hem en Noppert in. En ik denk dat ze elkaar echt niet verstonden. Want Van Dijk, daar kom ik nu terug of kom jij? En het was echt niks van te verstaan. Dus speelde wel een rol.
Ja, dat begrijp ik. Die aanvoerdersband Gate. De Denen hebben daar natuurlijk hun zegje over gedaan. Nederland heeft daar inmiddels een zegje over gedaan. Die durfde het niet aan met die gele kaart. De Duitsers hebben gezegd, wij doen het ook niet. En dat heeft er nu voor gezorgd dat een hoofdsponsor van de Duitse Bond heeft gezegd, dan stappen we op. Want wij vinden dat de FIFA dit niet kan bepalen. Dit begint wel langzamerhand een dingetje te worden, maar meer een Europees dingetje dan een wereldwijd dingetje natuurlijk. Hè?
Nou ja, dat is het. Want volgens mij de rest van de wereld hoor je er niks over.
Saudi-Arabië hoort er niks over, denk jij?
Nee, nee, maar het zou natuurlijk wel te prijzen zijn als daar een collectieve actie op volgt. Alleen solidariteit in het voetbal, nou, dat bestaat niet.
Tot de deur, hè?
Je hebt het mooi kunnen zien, of treurig kunnen zien aan het voorbeeld van Ricardo Monic. Nee, die neemt dan het voordat die stad van het veld af bij racisme. En waar waren ze? De Engelsen en de Belgen en de Duitsers. 0,0 steun. En dan is Ricardo Monic natuurlijk een onbekende trainer. Maar dat moet er toch niet toe doen?
Nee.
Dan moet je met z'n allen zeggen, kijk, deze man is een moedige kerel en die steunen wij. Maar dat gebeurt dan helemaal niet. Dus ik verwacht hier ook niet zoveel van, eerlijk gezegd, hoor. Nee. Even blazen en weer over tot orde van dag.
Nou ja.
De Fransen, de Fransen zijn meestal, die waren al voor toernooien van, ja, band, ja, dat doen we niet. Die zitten natuurlijk toch wel echt wel één met Qatar. En Frankrijk moet je het niet hebben, hoor, als je iets op touw zet.
Nee, dat is meestal bekend, hè. Nee, die doen de Marseillaise en die gaan er vervolgens gewoon door op hun eigen, sterker nog, binnen dat team. Ja. Dat is natuurlijk ook wel interessant wat er bij die Fransen gebeurt, want daar zijn ze natuurlijk Benzema kwijt. En hoe gaat zo'n hiërarchie dan plaatsvinden? Want je hebt natuurlijk leiders in een groep. En als je daags voor een WK ineens je leiders in de groep... Stel dat Virgil van Dijk bij Oranje er niet meer zou zijn. En nou ja, for that matter, Frenkie de Jong of zo, ik noem maar wat. Dan krijg je toch compleet andere hiërarchie, of Blind niet?
Zeker. Dat is helemaal waar.
Ja. En op weg naar een wereldtitel lijkt me dat nou juist voor Deschamps het grootste om te managen. Want voetballen kunnen ze wel.
Ja, klopt wel. Ja, daar was ik een elftal, hè, van een elftal ontbrekende Franse spelers. Dus goed, laten we het even afwachten.
Ja. Dan nog even een klein stapje buiten de voetbalwereld. Een aantal dingen die miste buiten het WK, die ik even met je door wil nemen. Groningen, Schreuder. Verrassend of niet dat ze daar bijna rond mee zijn? Dick Schreuder in dit geval dan, hè?
Nee, vind ik niet verrassend. Ja, dat is een naam die valt en hij heeft het goed gedaan in Zwolle. Het was wel zo dat hij van de zomer wilde die niet weg, omdat hij...
Kon hij naar Fortuna, hè?
Had gecommitteerd en dan nu wel opstappen. Ja, maar goed, ik zit in WK-sferen, dus ik heb dat niet van dichtbij gevolgd. Maar is misschien een vraag aan hem als hij daar begint. Van wat is er nu dan anders waardoor je het wel doet?
Ja, als dat wel doorgaat, hè. Voorlopig zijn de gesprekken nog gaande. Ja. Van Bronckhorst kan ook op zoek naar een nieuwe club. Een jaar nadat hij daar binnen is gestapt en dan de finale had van de Europa League. De Champions League had.
Ik was daar van de zomer. En dan, die Schotten, die zijn ook gewoon echt niet realistisch. Die halen dan, het was nog net voor die wedstrijden tegen PSV. En dan werd daar al gezegd van, ja, weet je, we hebben een minder elftal dan Celtic. Dat moeten we toch maar accepteren. Maar dan halen ze per ongeluk, hè, want hoe dat is gegaan, is nog steeds een wonder. Had Rangers de Champions League ten koste van PSV. En dan ineens gaan ze denken, ja, nee, geweldig elftal. Van Bronckhorst moet maar beter presteren. Ach, wat een onzin zeg.
Ja.
Ik vind het voor hem wel sneu. Want hij heeft het vorig jaar natuurlijk geweldig gedaan met die Europa League finale.
Ja.
En dan sta je op straat.
Ja, ik bedoel, hij haalt de Europa League finale. Ja. Zorgt ervoor dat Bessie wordt verkocht voor meer dan 20 miljoen aan Ajax. Ja, haalt de groepsfase Champions League. Die heeft alleen maar geld opgeleverd. Ja, laten we weer zien.
Lelijkheid van voetbal.
Ja.
Het opportunisme. Dat God... Laten we erover stoppen, want ik word er al eens chagrijnig.
Nee, niet chagrijnig worden, want we moeten nog op zoek naar een nieuwe club voor Cristiano Ronaldo. Manchester United heeft gezegd, we ontbinden het contract. We gaan uit elkaar per direct. Ja. Dus die moet dit WK zichzelf bewijzen. Dus waar moeten we hem naartoe brengen nu?
Ja, nou ja, dat zou toch mooi zijn als geen club daarmee dan begint. Ze zeggen, joh, als jij de boel onderscheidt, dan laat maar zitten. Maar goed, zo gaat het natuurlijk niet. Alleen, ja, wie begint daar nog aan?
Ja, er gaat een verhaal in Spaanse media dat Real Madrid hem voor een half jaar zou willen halen, omdat Benzema geblesseerd is. En dat ze dan Ronaldo hebben. Dat is een verhaal uit Spanje. Hè? Of dat waar is het tweede.
Ja, nou ja. Het kan, maar zou jij, als je Ancelotti bent, wil je dan zo'n gast in je kleedkamer? Ik moet dat zien of hij dat doet. Maar
het is toch gek dat deze jongen binnen 2 jaar, 3 jaar eigenlijk een soort van het vergif in je kleedkamer is geworden. Terwijl hij daarvoor iedereen wilde hem hebben in zijn team.
Ja, nee, maar het is toch heel simpel. Ook aan hem gaat de tand destijds niet voorbij. En ja, daar kun je wel tegen verzetten. Maar dat is onmogelijk. Dus hij zal zich toch moeten realiseren dat hij... Dat hij best nog een prima rol kan spelen, maar dan als invaller. Of in een enkele wedstrijd. Maar om dan weer naar Real Madrid te gaan. Ja, kijk, het enige wat ik nog wel mooi zou vinden als hij dat doet. En als die club dat zich kan veroorloven dat hij terug naar Sporting Lissabon gaat. Dan is cirkel rond. Daar kan ik nog wel sympathie voor opbrengen. Maar of dat gebeurt...
Maar denk je dat Erik ten Hag vandaag een dansje maakt door de woonkamer thuis, wetende dat hij af is van het probleem Ronaldo?
Ja, maar ik denk dat hij ook toch wel van binnen toch wel baalt dat er, ja, Ronaldo, want mensen, niet iedereen kan er doorheen kijken, dat hij zegt, ten Hag, gespleten tong, wij kennen in Nederland ten Hag, je kunt dingen van hem vinden, maar volgens mij is het wel een eerlijk mens ten opzichte van zijn spelers. En dan een gespleten tong, ja,
die doet
ik denk
pijn.
Dat hij dan toch, als mens, verplaats je in jezelf, dat is toch, als je echt met eer en geweten dingen doet, dan lijkt het me niet fijn als zo'n speler dat zegt en dat daar toch mensen gevoelig voor zijn. Want dan ligt dan stel dat hij zometeen een keer een conflict heeft met een speler, dan zullen er altijd mensen die zeggen die denken, ja, maar Ronaldo zei het al, gespleten tong. Ja, ik vind dat is wel... Morten Olsen heeft er in die zin, hij is daarna nog bondscoach van Denemarken geweest. Ja. Maar die verdienen natuurlijk ook niet de behandeling die de broertjes de Boer hem gaven.
Nee, dat klopt. Totaal
niet.
Dat klopt,
ja. Het gebeurde wel. Ja. En dan zijn er toch mensen die denken, ja, Olsen... Dus ja. Nee, dat is niet fraai.
De dag van Oranje, trainen, besloten of is er nog iets openbaar?
Nee, het is weer het is woensdag, dus dan is vrijdag spelen. 2 dagen voor de wedstrijd, dat is de 11 tegen 11, achter gesloten deuren. En er zijn wel 2 spelers beschikbaar, Bergwijn en Klaassen. Ja, Klaassen, wat een verhaal, hè? Klaassen, er was natuurlijk ook familie van Klaassen hier, of die is hier. Maar zijn moeder, die klom met z'n allen bij het stadion maandag. Ze klimt de trap op, komt ongelukkig terecht, breekt haar been. Jeetje. Op de trappen van het stadion, vlak voor de wedstrijd. Dus terwijl Oranje begint te spelen, wordt zij afgevoerd naar het ziekenhuis. En Davy zei gistermiddag, toen ik hem sprak, in elk geval, zei hij van, ze wordt nu geopereerd. Dus in plaats van dat jij je zoon ziet scoren in een WK-wedstrijd, zijn eerste WK en waarschijnlijk ook het enige WK van Davy Klaassen, hij scoort. En zijn moeder heeft er niks van gezien, want die lag in het ziekenhuis te wachten op een operatie. Na een val op de stadion trappen, vlak voor de wedstrijd. Ja, dat verzin je niet.
Nee.
Maar het is wel gebeurd. En dus die jongen zei, dus Davy Klaassen zei, ik wist tijdens de wedstrijd van niks. Dat was maar beter ook. Maar na afloop hoorde ik het. En na afloop hoorde zij dat ik had gescoord. Ja, is wat.
Dat is weer wel een verhaal, ja. Nou, die is in ieder geval op de persconferentie. Ik kan misschien wel wat meer te weten komen hoe het überhaupt gaat met zijn moeder. Ja. Als zijn moeder luistert, beterschap natuurlijk en sterkte. Want die luistert natuurlijk ook de podcast, zoals heel Nederland.
De staf ook, hè?
Ja.
Het gaat echt als een lopend vuurtje.
Mag ik aannemen dat de staf luistert? Was tijdens het EK natuurlijk al. Dat
worden wij ook extra beloond eigenlijk door de krant? Of,
nou, je krijgt toch je krijgt applaus elke dag, of niet? Als jij beneden komt in de ontbijtzaal van de collega's, of niet? Begint Gauka te klappen. Mossoe te klappen, toch?
Ja.
Inan?
Nou, dat ga ik wel voorstellen, ja.
Ja, dat lijkt me wel eens lang.
Nee, maar ik zou maar eens wat in gang gezet in Nederland.
En even nog één dingetje. Jij gaat naar de Belgen vanavond, hè?
Ja.
Leuk.
Ja, de Belgen. Dat ben ik ook wel benieuwd naar, hoe die een toernooi beginnen. En,
zonder Lukaku natuurlijk.
Ja, als je het dan hebt over hiërarchie, dat is natuurlijk ook wel wat aan de hand daar. En Hazard is er weer bij, waarvan een deel van de Belgische pers ook zegt, joh, stop daar nou mee, want onze Eden... dat is ook wel een... Ik vind dat toch ook een verhaal. Dat is een speler enorm getalenteerd, maar die zegt ook zelf dat hij eigenlijk niet leeft voor zijn sport. Want ja, god, ja, het voetbal, nou ja, hij vindt het spel wel leuk, maar alles eromheen. Als hij vakantie heeft, ja, dan gaat hij lekker eten en op het strand liggen. En dan is hij een paar kilo te zwaar. En ja, dat hoort ook bij het leven. Ja, het is toch wel heel opmerkelijk, hoor. Ja. Real Madrid natuurlijk altijd geblesseerd.
Ja.
Maar dan toch weer mee naar een WK, omdat die bondscoach dan loyaal is aan die spelers. Ik weet niet of dat gaat werken, hoor.
Staat in het plan van de koning. Je hebt het toch gezien. De koning heeft de opstelling gemaakt. Oh, ja. En daar staat Hazard in. Het kan niet anders. Martinez moet erin meegaan.
Die moet erin mee.
Nou, morgen uitgebreid praten over de Belgen. Vind ik mooi als je bij de wedstrijd bent geweest. Dan nog even tot slot.
Het historisch feitje.
Wijfels, hier komt je huiswerk. We hebben het over rode kaarten, gele kaarten gehad in dit toernooi. Hè, voor bijvoorbeeld een armband die je omkrijgt en dat soort dingen allemaal. Maar de rode kaart. De snelste rode kaart op een WK voetbal ben ik naar benieuwd. Of je weet wie. Dus ik wil een speler. Ik wil land hebben.
Ja.
Ik wil jaartal. En het aantal seconden. Want dat geef ik je mee. Het zijn seconden.
Ja, precies. Nou, ik heb iets in mijn hoofd. Maar, want wij zijn even oud, hè. Dus ik denk dat het een beetje in die richting zit.
Nou, dat zou kunnen. Maar dat zou ik wel knap vinden als je dit nog weet te onthouden, moet ik eerlijk zeggen. Want ik zou dat niet zo heel snel uit mijn hoofd weten. Dus de snelste rode kaart ooit op een WK. Dat is de vraag voor de vandaag. Mocht je het weten, via Twitter kan je ook sowieso antwoord geven. Kan je Maarten een beetje helpen. En dan gebruik dan de hashtag ADVoetbalPodcast of reageer onder dit bericht sowieso op Twitter. Het gaat dus om de speler, het land, het jaartal van het WK en nou hoeveel seconden deze speler rood kreeg. Morgen het antwoord. En morgen over de Belgen, over Oranje en alle andere zaken weer.
Yes.
Waarom moet ik elke week in de krant? Wat is daar voor onzin?
In de ban van Rian is terug. Op 26 november en 3 december nieuwe afleveringen. Want Rian en ook Gerard Sanderink laten weer van zich horen. En hoe?
Ik had in die auto kunnen zitten en ik had wel dood kunnen zijn.
Rian is slecht. Alles aan Rian is slecht.
Mag u me om de ede en u krijgt mijn hele vermogen als ik hier sta te liegen.
En hun advocaten, die gaan daar helemaal in mee. En dat is niet zonder risico.
Hier zijn ook fikse maatregelen opgelegd, waarbij je echt moet uitkijken dat je niet weer een keer in de fout gaat.
Ik onderzoek waarom advocaten en een handjevol vertrouwelingen nog altijd voor Rian door het vuur gaan. En daar is niet iedereen blij mee.
Met Angelique.
Hey, je belde, je hebt nieuws.
Ik kreeg net een mail van de advocaat. Ik geloof dat ze weer aangifte tegen me gaan doen.
In de ban van Rian. Vanaf 26 november weer in je podcast-app.
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.